aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22 en daarvan de versen 5, 6 en 7. Psalm 22, de versen 5, 6 en 7.
Yeah.
schriftlezing voor hedenavond kunt u vinden in Gods heilige en vuile woord en wel in het eerste boek van Koningen en daarvan het derde hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Koningen 3. En Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte, en aan de dochter van Farao bracht haar in de stad Davids, totdat hij volleind zou hebben het bouwen van zijn huis en het huis des Heren en de muur van Jeruzalem rondom. Alleenlijk offerde het volk op de hoogte, want geen huis was de naam des Heren gebouwd tot die dagen toe. En Salomo had een Heere lief en wandelde in de inzettingen van zijn vader David. Alleenlijk offerde hij en rookte op de hoogte. En de koning ging naar Gibeon om al daar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandoffers offerde Salomo op dat altaar. En te Gibeon verscheen de Heer Salomo in een droom des nachts. En God zeide: begeer wat ik u geven zal. En Salomo zeide: gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in waarheid, in gerechtigheid en oprechtheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt een zoon zittende op zijn troon als te deze dagen. Nu dan, Heere mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En ik ben een klein jongeling, ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. En uw knecht is in het midden uw volks dat gij verkoren hebt, een groot volk, met welk niet kan geteld nog gerekend worden vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandiglijk, onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? En deze zaak nu was goed in de ogen des Heren dat Salomo deze zaak had begeerd. En God zeide tot hem: daarom dat gij deze zaak begeerd hebt en niet begeerd hebt voor u vele dagen, nog voor u begeerd hebt rijkdom, nog begeerd hebt de ziel uw vijanden, maar hebt begeerd verstand voor u om gerechtszaken te horen. Zie, ik heb gedaan naar uw woorden, en zie, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. Zelfs ook wat gij niet hebt begeerd, zal ik u geven, bij de rijkdom en eer, en dat uw gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal. En zo gij in mijn wegen zult wandelen, onderhoudende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal ik ook uw dagen verlengen. En Salomo waakte op, en zie, het was een droom. En ik kwam te Jeruzalem en stond voor de ark des verbonds des Heren en offerde brandoffers en bereide dankoffers en maakte een maaltijd voor al zijn knechten. Toen kwamen er twee vrouwen die hoeren waren tot de koning en zij stonden voor zijn aangezicht. En de ene zeide: ach, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis en ik heb bij haar in dat huis gebaard en het is nu geschied op de derde dag na mijn baren dat deze vrouw opgebaard heeft en we waren tezamen. Geen vreemde was met ons in het huis behalve wij twee in het huis. En de zoon deze vrouw is des nachts gestorven omdat zij op hem gelegen had. En zij stond de middernacht op en nam mijn zoon van bij mij Als uw dienstmaagd sliep en legde hem in haar schoot, en haar dode zoon legde zij in mijn schoot. En ik stond in de morgen op om mijn zoon te zogen, en zie, hij was dood. Maar ik lette in de morgen op hem, en zie, het was mijn zoon niet, die ik gebaard had. Toen zeide de andere vrouw, nee, maar die levende is mijn zoon, en die dode is uw zoon. En degene daarentegen zeide, nee, maar de dode zoon is uw zoon, en de levende is mijn zoon. Alzo spraken zij voor het aangezicht des konings. En toen zeide de koning, deze zegt, dit is mijn zoon, die leeft, maar uw zoon is het die dood is, en die zegt, nee, maar de dode is uw zoon en de levende mijn zoon. En verder zei de koning, haal mij een zwaard. En zij brachten een zwaard voor het aangezicht des konings. En de koning zeide, doorsnijd dat levende kind in tweeën en geeft de ene een helft en de andere een helft. Maar de vrouw, welker zoon de levende was, sprak tot de koning, want haar ingewand ontstak over haar zoon. En zeide, och mijn heer, geef haar dat levende kind en dood het geen zins. En deze daarentegen zeide, het zijn nog uwe, nog mijne, doorsnijd het. Toen antwoordde de koning en zeide, geef die het levende kind en dood het geen zins, en die is zijn moeder. En geheel Israël hoorde dat oordeel dat de koning had geoordeeld en vreesde voor het aangezicht des konings, want zij zagen dat de wijsheid Gods in hem was om recht te doen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij mocht ons geven wijsheid en verstand, want gij hebt gezegd, indien iemand van uw wijsheid ontberen, dat hij ze van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. O, gij hebt het Salomo gegeven, toen gij hem vroeg, wat zal ik u geven? En toen vroeg Salomo geen materiële dingen, nog rijkdom, nog eer, maar wijsheid om het volk te richten, dat grote volk Israël, de 12 stammen Israëls. En gij hebt het hem gegeven, zoals van koning Josia geschreven staat, dat er geen godzaliger koning was als Josia, voor hem niet en na hem niet. En zo staat van koning Salomo geschreven dat hij de wijste koning was, die voor hem niet geweest was en na hem niet zijn zal. Behalve één, en dat is de meerdere Salomo, de Christus der Schriften, de koning der koningen, wiens is alle wijsheid, rijkdom en eer. O, dat we dat zouden mogen gedenken op deze avond, niet alleen in de gedachtenis, maar ook in de toepassing des harten. Voorbereiding op het heilig avondmaal. Heere, wij kunnen ons niet voorbereiden, maar het moet toch recht zijn. Want gij leidt uw volk ten dis. Ten dis geleid om uw naam te vrezen. Om uw dood te gedenken. Gelijk ook in dit hoofdstuk openbaar komt en gelijk ook we opgezongen hebben en als gij het geeft nog opzingen zullen. De dood van Christus, de lijdensweg van onze Heer Jezus Christus. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat in geestelijke zin, want mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. O, dat we dan vernederd mochten worden en vertederd, want zonder vernedering geen verhoging. Gij hebt het al uw volk geleerd, wat reeds juichen mag voor uw troon. O, dat we daarna, ja, dat ons leven zou zijn, onze wandel in de hemel. We zijn vanuit de van nature uit de aarde aards. Maar gij hebt uw volk medegezet in de hemel met uw hemelvaart. Als een buit meegenomen, meegevoerd. Gij voer op van deze aarde uw discipelen zegenend, dat we door alle in mochten delen, in die zegenende handen van Christus. Want die gij zegent, die is gezegend. Heere, gedenk ons deze avond mochten we door de bediening van uw geest gewijd worden, want die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Gedenk de zieke, gedenk de eenzame, de weduwe en de wezen hier in de boom. Vooral uw wezenkerk, want uw kerk aan deze zijde van het graf is een wezenkerk. Immers zal een wezen bij God ontfermd worden. Heere, o Gij mocht ook de rechtszaak der weduwe twisten. En dat we ze mochten gedenken in de gebeden, alle die Gij lief hebt en die uw naam vrezen. Maar ook dat uw koninkrijk nog mocht worden uitgebreid onder de goddelozen waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is. En dat we het nog mochten zien en horen, deze en die is in Sion geboren. Want tot de verleiding der wereld brengt Gij uw volk toe, met alle geslachten en windstreken der aarde. Kom over en help ons, en wees al uw gaarne getrouwe knechten genadig, waar ze zich ook bevinden, al is de kandelaar hier uit het westen verplaatst naar andere delen in de wereld. Gij weet waar uw volk woont, daar waar de troon des Satans is. O, Gij mocht ons nog bedienen door uw dierbare geest om Jezus willen amen. Het is weer een wonderlijke geschiedenis, gemeente, dat Salomo de Heere lief had en wandelde in de inzettingen van zijn vader David. Alleenlijk offerde hij en rookte op de hoogte, moet u goed verstaan, hij offerde en rookte niet op de hoogte aan de afgoden, maar aan de Heere. Maar dat was niet een door de Heere aangewezen plaats om hem offeranden te brengen op de hoogte. Staat erop bij geschreven, er was nog geen huis gebouwd, er was de Heere nog geen huis gebouwd tot in die dagen toe. En dat was de reden dat zij de Heere offerden op de hoogte. Maar dat was om alle afgoderij te voorkomen, niet alleen dat, maar nogmaals, de Heere wilde gediend worden in zijn huis. En dat was in het Oude Testament het tabernakel. En onder Salomo is ook de tempel gebouwd die David had willen bouwen, maar er kleefde te veel bloed aan zijn handen en daarom was dat voor Salomo gereserveerd om de Heere een huis te bouwen. En David had er al alle rijkdom en goud en materieel voor verzameld, want daar was zijn hart in. Om de Heere te geven wat hij recht op heeft, om de Heere een huis te bouwen. En de koning ging naar Gibeon om daar te offeren, 1000 brandoffers den Heere. En daar verscheen de Heer aan Salomo, begeer wat ik u geven zal. En dan is dat een wonderlijk antwoord wat Salomo aan de Heer geeft. Gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in waarheid en in gerechtigheid en in oprechtheid des harten. Dat was algemeen bekend dat David de man naar Gods hart was. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt een zoon zittende op zijn troon als te deze dagen. En daar was ook alles al op afgekomen, want Adonia die wou een coup plegen, maar dat is door de Heere verhinderd geworden. En Joab die bleek ook een verrader te zijn, daar heeft de Heer ook mee afgerekend. Nu dan, Heere mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David, dat wist Salomo. Bij de Heere vandaan, dat zijn plaats, dat zijn troon was voorzien door de Heere. En ik ben een klein jongeling, ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Nou, was dat maar zo gebleven, was dat maar zo gebleven. Zoals ouders tegen elkaar kunnen zeggen, waren onze kinderen maar klein gebleven. Want als een mens groot wordt, hoogmoedig, hoogmoedig. Maar hier mocht Samuel de rechte plaats innemen voor de Heere aangezicht. Ik ben een klein jongeling. Ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Oh, wat is dat ook in geestelijke zin? En dat was bij Salomo ook in geestelijke zin. Een goede plaats voor de Heere aangezicht. Om alles van hem te verwachten. Om al ons vertrouwen op hem te stellen. En uw knecht is in het midden uw volks dat gij verkoren hebt. Een groot volk terwijl het niet geteld kan worden. David heeft het wel geprobeerd, maar er is hij wel in gestraft geworden. En Salomo zegt, kan niet geteld worden, nog gerekend worden vanwege de menigte. En geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Nou, dat hebben we vanmorgen bij Daniël gezien. Dat Daniël ook de Heilige Geest, de inwoning van de Heilige Geest had. Dat zelfs de heidenen beleden dat hij de geest der heilige goden in hem had. Want hij kon uitleggen, onderscheid maken, oordeel vellen in het kader van de gerechtigheid. Want wie zou dit uw zware volk kunnen richten? En die zaak was goed in de ogen des Heeren, dat Salomo deze zaak had begeerd. En God zeide tot hem, daarom omdat gij deze zaak begeerd hebt, hebt de Heer hem niet alleen wijsheid gegeven om rechtszaken te richten, maar ook rijkdom en eer al de dagen zijns levens. Zo gij in mijn wegen wandelen zult, onderhoudende mijn inzettingen, mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal ik ook uw dagen verlengen. Dat Salomo niet begeert, maar hier zie je weer, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al die dingen zullen u worden toegeworpen. Als wij de Heere om wijsheid begeren, om dit leven door te gaan, geheel in afhankelijkheid van de Heere zelf. En dat wenste Salomo. Komt er allemaal uit, hè? Komt er allemaal uit. Een klein jongeling, niet in staat om uit te gaan of in te gaan. Hier zien we Salomo in zijn rechte staat voor God. En hij kwam te Jeruzalem en stond voor de ark des verbonds des Heeren, offerde brandoffers en bereidde dankoffers en maakte een maaltijd voor al zijn knechten. En dan komen onze het tekstgedeelte waar we u uit willen preken. Twee vrouwen, twee hoeren, die kwamen tot de koning en ze stonden voor het aangezicht en u kent hun getuigenis voor de koning. De een beweerde dat het levende kind haar kind was en de andere maakte dezelfde claim, want ze hadden allebei een kind gebaard. Of dat buiten echt ook is geweest, dat zal wel, want het waren twee hoeren. En ze hadden ook alle rechten verspeeld en ze komen voor de koning, want er was nog één kind overgebleven. Het andere was dood, het was overleden doordat die ene vrouw op haar kind gelegen had. En dat was desnachts gestorven. En daar staan ze voor de koning en deze zegt, dit is mijn zoon die leeft, maar uw zoon is het die dood is. En die zegt, nee, maar de dode zoon is uw zoon en de levende mijn zoon. Dus daar staat Salomo voor een raadsel, wie is nou de echte moeder? En dan gaat hij niet in discussie met die vrouwen. Dan gaat hij niet zijn raadsheren erbij halen. Nee, want hier komt openbaar dat Salomo, wat hij van de Heer had begeerd, wijsheid, hier komt de wijsheid openbaar, in de woorden, haalt mij een zwaard. En zij brachten een zwaard voor het aangezicht des konings. Nou, zo wordt er niet meer rechtszaak gehouden. Haal mij een zwaard, niet om te doden, maar om recht te spreken. En het gebod, dit was krachtens het gebod van Mozes, haalt mij een zwaard, want er staat geschreven in Deuteronomium, meen ik, dat als een os, ik zou zeggen een stier met horens, een os dood van de buren, dan moet die levende os verkocht worden en het geld gedeeld worden. En dan moet ook die dode os geslacht worden en het vlees verdeeld. Dus het is geen vreemde zaak dat Salomo hier zegt, haalt mij een zwaard. Maar ook weer bijzonder, hij was niet op een idee gekomen, nee. Het was bij de ingeving des Heilige Geestes dat hij hier de wet van Mozes ook toepast met een zwaard. En de koning zeide, doorsnijd het levende kind in tweeën, geef de ene helft en de andere helft aan die beide vrouwen. Nou, dat was toch een eerlijke verdeling, zou je zeggen. Maar het gaat hier niet over een os. Er viel hier geen vlees te verdelen. Er viel hier alleen dat levende kind toe te wijzen aan de echte moeder. En door deze gerichtstelling is Salomo erachter gekomen wie de echte moeder was. Hij heeft het misschien wel gezien aan het gelaat van die echte moeder, aan de uitdrukking van haar gelaat. Want die andere moeder, die dat dode kind had, Wie sprak er onverschillig over? En als een mens onverschillig spreekt, dan heb je ook een onverschillige gelaatsuitdrukking. Dus Salomo had het wel gezien. Maar Salomo was wat dat betreft een rechte rechter. Hij wilde evidence, hij wilde het bewijs leveren voor iedereen. Want hij kon natuurlijk niet zeggen, nou, ik geloof die vrouw, want die hebben goede gelaatsuitdrukking. Ja, dat is geen bewijs, daar kan je wel persoonlijk van overtuigd zijn. Maar er moet in een rechtszaak altijd op grond van de feiten bewezen worden wie de schuldige is en wie de onschuldige is. En Salomo had van de Heere die gave der wijsheid gekregen om daarin ook te handelen. Haal mij een zwaard. En ze brachten het zwaard voor het aangezicht des konings. En de koning zeide, doorsnijd dat levende kind in tweeën, geef de ene een helft en de andere ook een helft. Maar het gaat hier niet over beesten waar je het vlees kunt verdelen. Het gaat hier over een mens met een lichaam en een onsterfelijke ziel, een baby. En daarin kan je weer zien dat hier ook de abortuswet in alle delen door Gods woord wordt veroordeeld. Want bij Salomo ging het zwaard niet door die baby. En bij de abortuswet, werd het vanmorgen u voorgelezen, daar wordt zelfs een Italiaanse koningin geprezen die haar zwaard met haar handtekening al door 1 miljoen baby's heeft gehaald. Dit staat in het kader van de wet van Mozes, maar dat kon niemand bezien, want iedereen dacht, dit gaat gebeuren, dit kind wordt in tweeën gesneden. Dit gaat echt gebeuren, want als de wet inkomt, dan kunnen we niet bedenken dat die bediening des doods afgewend zou worden. Kunnen we niet bedenken. En dat doet de Heer ook niet, want de wet is wat dat betreft absoluut in zijn eis. Betaal mij wat gij schuldig zijt, anders zend ik u de bloedwreker achter u aan. En degene die dan, er was een escape, die door de poorten der vrijstad, die vrijstad bereikte, die mocht niet gedood worden door die bloedwreker. Maar de eis was, dood het kind. Ik kan u dat ook geestelijk verklaren. Dat hier door een zekere Reijer Pothoven is geschreven. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billijkt zonder loon wat haar ook overkom, rechtvaardigend haar God, want eeuwig zij haar lot. Als in haar laatste vreugde het ere van Gods deugde, de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind. O stonde van het gericht, o dodelijks tijdsgewricht, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust, eer ze op de weg vergaat. Hier wordt zij wel bewust, verzekerd van haar staat. Hier drinkt zij bloed des lams, wat haar in het leven laat. Hier wordt de toorn geblust en is het vrede met God door het offer van zijn zoon, o allerzalig lot. Nou mensen, dat is wel een toetssteen voor je geestelijke staat. Dat is ook een toetssteen voor het heiligavondmaal, voor deelname aan het heiligavondmaal. Salomo stelde het scherp, zo geschiet het ook in het geestelijke leven. De Heere laat het erop aankomen. Of het nou waar is in ons binnenste, ja dan nee. Onderzoek u zelf. Gij volk dat met geen lust bevangen wordt, eer het besluitbare. De wet laat zich gelden in zijn absolute claim. Voordat een ziel door Christus wordt vrijgemaakt en in de ruimte gezet. Dan gaat de bediening van de wet aan vooraf. En dat kun je dan allemaal nog geen naam geven, maar Hanne heeft ervan gezongen. Zij was in die dood geweest en de Heere heeft haar eruit verlost. Paulus zegt, ik ben door de wet gestorven. Toen het gebod kwam is de zonde wederlevend geworden en ik ben gestorven. Gods volk is gestorven. En dat is wel een waarachtige toetssteen hoor. Een gedicht van Reijer Pothoven, daar wordt het kostelijk in verwoord. Hoe de Heere handelt, dus hoe het gaat. Dus de wet heeft de eerste claim over een mensenziel. Dat is een absolute claim. Wij hebben tegen God gezondigd. Wij hebben niet alleen gezondigd, we hebben tegen God gezondigd. En dat oordeel, de Heer had het gezegd, en dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Daar stond de doodstraf op. De lichamelijke doodstraf, de geestelijke doodstraf en de eeuwige doodstraf. Als we dat niet beseffen, ja, dan zijn we ook niet vatbaar voor het evangelie. De mens hoeft zijn eigen niet vatbaar te maken, want we zijn van nature zo voorwaardelijk als we wezen kunnen. Wij stellen God al onze eisen. Maar als de Heer de wet laat gelden, dan worden alle zonden die we menen overwonnen te hebben, levend. Het bruist er gewoon uit, want de mens is één klomp zonde. Dan moet hij wel achtergebracht worden, want oh, wat denkt een mens van nature toch nog goed over zichzelf. Verschrikkelijk, in een verschrikkelijke stand. We hebben alles verzondigd en derven de heerlijkheid Gods. Doorsnijd dat levende kind in tweeën. Nou, dat oordeel hebben we over ons gehaald. Want de Heere zou dat letterlijk moeten uitvoeren. Wat hij letterlijk aan zijn lieve zoon heeft gedaan. De vader die eiste. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat is wat. Abraham werd geboden om zijn zoon te offeren op de berg Moria. En de Heer had het gezegd, offer uw zoon, uw enige die gij lief hebt. En Abraham kon niet bedenken dat de Heer dat niet zou doen. Dat kon hij toch niet bedenken. Dan had hij wel thuis gebleven, had hij de Heer wel gezegd, u doet het toch niet. Nee, Abraham gehoorzaamde God. Met dit geloof dat de Heere Isaac ook uit de doden zou kunnen wedergegeven worden uit de hand Gods. En ze klommen de berg op toen vroeg Isaac, vader, we hebben het hout, we hebben het vuur. Maar waar is nou het brandoffer, mijn vader? En toen zei Abraham, de Heere zal zichzelf een brandoffer voorzien, mijn zoon. Dus dat Isaac die moet wel in de anxiety geweest zijn. Nou, niet dat, want Isaac was een kind Gods. Was het eigendom van Christus. Hij had al enige oefeningen had hij doormaakt. Dat de Heere getrouw was, de bron van alle goed. En hij gaat gewillig op dat altaar liggen. En Abraham hief dat mes. En toen hield de Heere hem tegen. Dat had Abraham niet verwacht, dat kan ik je wel vertellen. Nee, want Isaac kon nooit een type van Christus zijn. Hij was een type van de kerk. Maar door Christus is dat zwaard van Gods gerechtigheid heen gegaan. En dat rammetje achter Abrahams rug, dat in de struiken verward zat, dat betekent verward zat in onze zonde en ongerechtigheid, dat was het type van Christus en dat werd op het altaar gelegd en dat werd ook geslacht en aan de Heere geofferd. En dan komt het wel openbaar, hè? Maar de vrouw welke zoon de levende was, sprak tot de koning, want haar ingewand ontstak over haar zoon. Dus dat heeft Salomo geweten. Dan gaan we eens kijken, als dat vonnis uitgevoerd, hij heeft niet gezegd, hij heeft er niet mee gedreigd. Nee, haal mij een zwaard. En iedereen verwachtte ook dat dat zwaard op de ring zou gaan. Och mijn heer, geef haar, toen wees ze naar die andere vrouw, geef haar dat levende kind en dood het geen zins. En dat was voor Salomo het teken dat zij de echte moeder was. Want die andere daarentegen zeiden, het zijn nog uwe, het zijn nog mijne, doorsnijd het. Want er staan weer één en één, er staan weer kiet. Dus kijk, daar heb je het als er zo onverschillig over het leven wordt gesproken. Zo onverschillig over je eigen kind, dat doet een moeder niet. Niet een rechtgeaarde moeder, nee. Toen antwoordde de koning en zeide, geef die het levende kind, dus die moeder die tot hem gesproken had, mijn heer, geef haar dat levende kind en dood het geen zins. Toen zei Salomo, geef die het levende kind en dood het geen zins. Die is zijn moeder. Dat kon hij met zekerheid vaststellen. En de omstanders die daarbij geweest zijn, het is ook opgetekend, het was een publieke rechtszaak. Die konden niet iets tegen dat vonnis inbrengen. Niemand kon tegen dat vonnis iets inbrengen. En geheel Israël hoorde dat oordeel dat de koning geoordeeld had. Een recht oordeel en vreesde voor het aangezicht des konings, want ze zagen dat de wijsheid Gods in hem was om recht te doen. Recht te doen, nou dat is het recht struikelt op de straat in onze dagen. Er wordt geen recht meer gesproken, wat krom is wordt recht gesproken, wat recht is krom. Kwaad wordt goed, geet het goede kwaad. En dat zeg ik snel, maar dat moet je toch een last zijn. Dat moet je toch een last zijn dat een volk zo af kan vallen. En dat is een oordeel Gods, want die kracht der dwaling, dat verwoest alles. Dat is een rechtvaardig oordeel Gods. Maar dat verwoest alles. Ik heb vanmorgen gezegd, democratie, daar gaat een land mee ten gronde. Daar gaat een land mee ten gronde. In de Bijbel kom je geen democratie tegen. Daar was de monarchie een door God ingesteld koningschap. En dat zou je kunnen zeggen, een gematigde dictatuur. Want de koning bepaalde alles. De koning bepaalde alles. En Salomo had wat dat betreft geen raadgevers nodig. Nee, deed hij ook niet. Want hij regeerde bij de gratie Gods. Dat kun je van Salomo wel zeggen. Hij regeerde, en zeker in zijn begintijd van koningschap, hij regeerde bij de gratie Gods. En hij regeerde in de gunst Gods. Nou, die veelheid van vrouwen, dat is allemaal onder de toelating geschied. En er is ook de grootste ongerechtigheid uit voortgekomen. Maar daar gaan we het niet over hebben. Want Salomo was een koning in Gods gunst. Wordt niet de man naar Gods hart genoemd. Dat was alleen David. Koning Josia, daar hebben we onlangs ook over gepreekt. Was ook de man naar Gods hart. Maar dat wordt alleen van David gezegd. Want hij was uit de stam van Juda. Alle koningen waren uit de stam van Juda. Maar David wordt speciaal genoemd in de lijn van Christus. Uit David is de Christus. Uit de wortel Davids. Dat had ook wel grond dat hij de man naar Gods hart is. Natuurlijk, de grond is Christus. Vanzelfsprekend. Maar alleen David wordt de man naar Gods hart genoemd. Want de Heere die beminde David als geen ander. En mag God niet doen met het maagsel wat hij heeft. Die mij eren, dat heeft David uitermate gedaan. Want hij strijdde gedurig de strijd des Heeren. Die mij eren zal ik eren. En die mij versmaden, die zullen wellicht geacht worden. Nou, dat is in het leven van koning David. De Heer heeft hem op eer gegeven. En ook Salomo, maar die heeft nog geen strijd hoeven voeren. En het zijn sterke benen die de beelden kunnen dragen. Ach, als we daarom denken, dan krimpt je hart in één. En Ezra of Nehemia, die hebben er wel het volk uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. Voor die ontzettende zonde die Salomo heeft bedreven. Om zelfs de altaren van de Moloch te bouwen. Om die, al die vrouwen, al die heidense vrouwen, een dienst te doen. Want die staat al geschreven. En hij nam een dochter van Farao en bracht haar in de stad Davids om zijn vrouw te zijn. Nou, dat was ook al een verboden huwelijk, want de Egyptenaren, dat waren heidenen. En alleen van één geval lees je, in het geval van Simson, dat hij een Filistijnse vrouw zocht te trouwen. En daar kwamen zijn ouders tegen op, want ze zeggen, is er onder uw volk, onder uw eigen volk, geen vrouw te vinden. Maar ze wisten niet dat het van de Heere was. De Heere kan dat doen. Net zoals Abraham zijn zoon moest offeren, was door de wet van Mozes verboden. Maar God staat boven zijn eigen wetten. Net zoals in het geval van Simson. En ze wisten niet dat het van de Heere was. De Heere maakt soms uitzonderingen en we zien het ook bij Jozef die een Egyptische vrouw trouwt. Dat was in Gods gunst. Maar dat was geen algemene regel. En je moet nooit het bijzondere met het algemene vereenzelvigen. God maakt onderscheid waar hij wil. Hij doet wat hij wil. Hoe verstaan? En dat was ook in het geval van Jozef. En hier wordt er wel heel duidelijk de eis, die eisende wet in het midden gesteld, want een rechter is een vertegenwoordiging van de law. Dat geldt nu nog. Een sheriff kan bijvoorbeeld zeggen, I am the law. Hij moet het recht handhaven. Maar ook in Amerika struikelt het recht op de straten, want de bewijzen van de overtredingen van Joe Biden, dat is niet van de lucht. En de man zit nog in die zetel. De ongerechtigheid viert haar hoogtij. En dat wordt allemaal overgenomen en gladgestreken in de reformatorische media. Want die Kranendonk, die hoofdredacteuren, we hebben het vanmorgen gehoord. Hoe zij hebben geoordeeld over koningin Beatrix, Atalia. Nou, daar kan je niks goeds meer van verwachten. Want daar werd gezegd door die Kranendonk dat de Republikeinen, die geloven nog steeds dat ze de verkiezing hebben gewonnen en dat beide hebben verloren. Hij zegt dat het natuurlijk allemaal hoogmoed. En dat noemt zichzelf dan een Amerika-kenner. Een Amerika-kenner. Nou, ze weten echt totaal niks van Amerika, van niks niet. Want die mensen die zijn gezet om altijd aan de verkeerde kant te staan. En met vleiende woorden, met vrome woorden zelfs, altijd aan de kant van de duivel te staan. Dat kon Salomo niet. Hier kon hij dat niet. Nee. Nee. Hij stond aan de zijde Gods. En hij beleidt het ook van zijn vader. Uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft. In waarheid, in gerechtigheid, in oprechtheid des harten met u. En zo moet het zijn, zo moet het zijn. Er zijn vele godsvrezende koningen geweest, die in de voetstappen, er staat er dan vaak bijgeschreven, die in de voetstappen van hun vader David zijn gegaan. Ja, dan spring je hart op van vreugde. Waren er zulke koningen nog maar? Of koninginnen, zoals net als koningin Esther. Dat was wel niet in Palestina, maar in dat vreemde heidenland van Meden en Perzen. Er werd koningin Esther uitverkoren om koningin, om de vrouw van Ahasverus te zijn. Dat had ook ten doel, ten voordele, lichamelijk voordeel, tijdelijk voordeel, geestelijk voordeel, van het volk der Joden wat daar in ballingschap verkeerde. Ten spijt van al die aanslagen van Haman, ik heb hem toch gelezen, van Haman. En de kerken zitten nu vol met die Hamans. Ja, kijk, ik sprak. Niet ik sprak, maar dat niet. Een vrouw moet weten dat haar kinderen nog op een reformatorische school gingen. En met die bijbellessen, dat zou op Salomon. Ja, ik zeg nu, je vergeet één ding. Dat je kinderen zitten op homoschool. Dat hebben al die reformatorscholen aanvaard. Ik zeg, als je dat uit het oog verliest, dan heb je er nog verwachting van. Maar al die verwachting is bij God van allen afgesneden. Je hebt alles overgeweten. Want als je sodomieten vacuüm verpakt, wat hebben ze gedaan? Ze hebben het verklaard, is vacuüm verpakt. Nou, het is natuurlijk zo belachelijk als men deze kent. Het is niet meer de realiteit. En als je je eigen verzwager met zulke sodomietische instellingen, dan zul je ook van hun plagen ontvangen. Dat heb ik niet verzonnen. Dat zegt mijn Gods woord. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij van hun plagen niet ontvangt en opdat gij met hun zonde zijn gemeenschap. Nou, daarom is die absolute monarchie, ik ben niet voor een constitutionele monarchie, want daar geschiet een hoop achter de gordijnen, dat zie je ook in Nederland. In feite heeft een koning binnen het frame van een constitutionele monarchie geen macht. Ze mag lintjes doorknippen en zo, maar dat is ook alles wat. Dat blijkt toch niet zo te werken, want toen Wilhelmina terugkeerde uit Engeland, heeft ze een staatsgreep gepleegd, want Nederland mocht niet geregeerd worden vanuit een buitenlandse zetel. Toen heeft ze een staatsgreep gepleegd en die macht weer aangetrokken. Toen waren de mensen ook al niet rechtschapen die daarover moesten oordelen, want niet alleen rechtschapenheid ontbreekt, maar ook het oordelen tussen goed en kwaad, daar wordt zo mee gesjoemeld, dat is ongelooflijk. Er is geen rechtsgevoel meer, dat is het goede woord. En dat was toen al niet zo, toen Wilhelmina terugkeerde vanuit Engeland, er was ook geen rechtsgevoel meer. Ze hebben allemaal naar die koningin gekeken, allemaal majesteit dit en allemaal buigen, dat. Nou, dat is niet recht geweest, absoluut niet recht geweest. En heel de gereformeerde bond gelooft nog dat een bekeerd mens was. En ze was op de hand van SS'er Bernard. Dus mensen laaien eigenlijk toch niet misleiden. Het recht is krom en het kromme is recht. Kwaad wordt goed, geet de goede kwaad. Wij gaan God ontmoeten. Wij moeten voor God verschijnen. En je hebt het aan Daniel gezien. Die kon niet naar het aangezicht van Nebukadnezar kijken. Naar die wereldse vorst die in menselijke zin gesproken alle macht had over het toenmalige aardse koninkrijk. Hij kon niet naar zijn gezicht kijken van tjonge koning, u bent koning en bla bla bla. Nee. U moet met die zonde breken, koning. Door gerechtigheid. In een rechte weg. In de doorgang door de enge poort. En Daniel heeft er niet omheen gedraaid. Hij heeft er geen doekjes om gewonnen. Hij is niet in discussie gegaan met koning Nebukadnezar. Nou, Daniel stond voor God. Nou, daar heb ik nou. En hier zie je dat ook bij Salomo. Hij stond niet aan de kant van mensen. Hij stond voor God. En dan alleen kan de recht gesproken worden, anders niet. Je hebt in horizontale zin misschien nog wel eerlijke rechters, als er daar nog van gesproken kan worden. Maar dat gaat altijd over ondergeschikte zaken, want al die rechters in het Westen die zijn met bribe money omgekocht om de illuminatie naar de mond te spreken en om de onschuldigen te doen struikelen. Dat zie je elke dag. En daar meldt de reformatorisch medische niks van. Er wordt nooit niks van gemeld van de ongerechtigheid van Joe Biden. En zijn zoon, met zijn helle laptop, die leven in alle mogelijke ongerechtigheid. Het is ongelooflijk. En stel je eigenlijk er niet boven, want ik heb al gezegd, wat er van Nebukadnezar gold, met die afgoderij, met de afgod Bel, dat leeft in ons aller hart. Wij zijn de afgoden toegevallen door onze vader Adam. We zijn God afgevallen. En dat is de grootste afgoderij. Dat is ook de grootste goddeloosste pretentie om als God te willen zijn. Dat is de meenzonde. Dat is de hoofdzonde van het mensdom. En als dat persoonlijk wordt, dan hebben we geen rust meer voor het hol van onze voet. Want we moeten voor diezelfde schepper, uit wiens handen we zijn voortgekomen, dan moeten we voor zijn aangezicht verschijnen. Het zij goed, het zij kwaad. En Salomo leefde in dat besef. Dus hij kon niet joemelen. Hij kon niet een menselijk oordeel vellen. Nee, hier moest ook Gods recht in verheerlijkt worden. Doorsnijd dat levende kind in tweeën, geeft de ene een helft en de andere een helft. En hij zei er niet achteraan, dan zullen we weer zien wie de echte moeder is. Nee, dat had hij ook niet gezegd. Nou, waaruit blijkt weer dat de wet absoluut is in zijn eis. Absoluut. Ik heb het net voorgelezen. In dat gedicht, dat kostelijke gedicht, wat je ook kan lezen in de belijdenis van Hanna, de Heere dood te maakt levend, hij doet er helle nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Daar hoeft een mens niet aan te voldoen. Zo werkt de Heere. Ik ben door de wet gestorven. Zo werkt de Heere. Toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Daar heb je dat zwaard van de wet. En dat is geen letterlijke dood, dat is een geestelijke dood. Daarin sterft die oude mens ineens en vergoed. En dat is absoluut noodzakelijk dat we dat gebod kennen. Als het gebod komt. Daar had Paulus niet naar gesolliciteerd. Er solliciteert geen mens naar. Maar het komt. De Heer presenteert dat. En onder de oud-testamentische koningen werd bij een reformatie die wet weer opnieuw voorgelezen aan het volk. En dat ze weer onderwezen werden in het houden van de wet. Want daar was grote loon. De Heer wilde door de bediening van de wet gediend worden. Niet dat zij door werken zalig konden worden. Dat betekent het niet. Nee, het zag alles, die offeranden, dat was ook evangelie, dat zag alles op de Christus die komen moest. En daarin hebben de ware geloven, zo heeft Mozes het opgezien, het kind van God. Die is niet door de werken der wet zalig geworden. Alleen uit vrije, soevereine genade die in Christus is. En dan komt de belijdenis, hè? Dan komt de belijdenis. Weet je wat hierin ligt? Of mijn Heer geeft haar dat levende kind en doodt het geen zins. Wij daar ervaren, wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Dat die vrouw die kon de schuld ervan mijnen. Die liet geen enkel recht meer gelden op dat kind. Daar heb je nou echt in geestelijke zin wat de genade, waartoe de genade in staat is. Dat eigent de schuld van land en volk, dat hebben de profeten gedaan. En die hebben zich niet hun mond laten snoeren door al die dominees in onze dagen. Ze waren er toen. Kijk maar naar Hanania, de valse profeet, is daar een groot voorbeeld van. Maar Jeremia werd geboden om terug te gaan en Hanania het oordeel Gods aan te zeggen. Omdat hij het volk beduveld had, bedrogen had. Door te zeggen dat die 70 jaren, nou hij zegt de Heer is ook barmhartig. Die evangelische stemmen gaan ook in onze dagen op. De Heer is barmhartig, handelt de kosten van zijn recht. En die uitkomst is vreselijk. Die uitkomst is echt vreselijk, want het evangelie, dat is nooit ten koste van het recht Gods. Dat is de beantwoording ervan. Christus heeft het recht Gods in alles beantwoord door de gerechtigheid te verwerven. De verwerving van Christus van het recht Gods door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid is de beantwoording op de ijzeren wet. En daarin zwijgt de wet, want die is volkomen tevreden met het borgtochtelijke werk van Christus, met het volbrachte werk van Christus. En als wij door het geloof in Christus met hem verenigd zijn, tegen de zulke is de wet niet. Nee, tegen de zulke is de wet niet. Want die der wet gestorven is, die is ook der zonde gestorven. Tegen de zonde is de wet niet, want waar geen zonde is, waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Nou, dat zijn wel geheimenissen die geleerd moeten worden, want ik kan je daar niet in onderwijzen. Ik kan wel het woord preken, maar ik kan het niet in uw hart leggen. Dat pretenderen sommige dominees in onze dagen ook, hè, dat ze Christus in je hart leggen. Nou, die zijn de paus gelijk, en als je de paus gelijk wil zijn, dan zul je ook in zijn oordeel delen. Ik hoorde pas nog van een man die fel tegen die illuminatie, tegen die Great Reset sprak. En er zat wel geest in, maar op een gegeven moment zegt hij, ja, ik bid ook voor de paus dat hij mag inzien dat waar hij nu mee bezig is verkeerd is. Nou, dat is al een verloren zaak. Dus dan maak je een fatale misstap door even voor de antichristen te gaan bidden. Dat is bij God vervloekt, hoor, dat zal ik je wel vertellen. Want die zondigt elke dag tot de dood. Daarin wordt Gods volk onderwezen om oprecht voor zijn aangezicht te wandelen, zoals het tegen Abraham klonk. Wandel voor mijn aangezicht, dan zei het oprecht. Abraham die kon ook dat rechtvaardige oordelen. Toen de koning van Sodom overvallen werd, de koning Kedorlaomer, Lot werd meegevoerd. Maar toen die terugkeerde, toen kon hij niks van die koning van Sodom aannemen. Want hij wilde de gunst des Heren niet verspelen door een beetje aards goud aan te nemen. Je moet wel recht voor God handelen, hoor. Je moet wel recht voor God staan in alles. Je geeft van die goddeloze wereld. Ja. Kijk, je moet dat ook gedetailleerd zien. Want als een koning zoals Gaddafi, laat ik eens Gaddafi noemen. Gaddafi was goed voor zijn onderdanen door hen in de olieopbrengst te laten delen. En dat kun je niet verbinden door gunst en goud en goed aan te nemen van een goddeloze. Dat staat niet in dat kader. Want hij had een regeerambt, je kan zeggen door een koep verkregen. Maar hij was zelfs genomineerd om de Nobelprijs te ontvangen. Zo hij met zijn onderdelen omging. Hij is door die westerse leiders allemaal verraden. Want hij wilde een currency invoeren, niet meer de dollar. En toen zijn ze zijn land binnengevallen. En ze wilden ook in Libië een centrale bank stellen. Dat is nou de grijpkracht van die valse jood. Overal zit die valse jood achter op de Gaddafische leven. Dan sta je uitgeroepen een historische dag. Maar dat laat God toe opdat zijn historische dag ook te boek staat geschreven. En dat is een verloren zaak. Dat is echt een verloren zaak, want die mensen bekeren ze niet. Daar ben ik wel goed achter gekomen, ter tere op gezegd. Bid niet meer voor het volk ten goede. Al stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, ik zal het niet horen. En daarin is men niet meer geoefend, helemaal niet meer. Daar heeft men zelfs geen kennis meer aan in onze dagen. Dat rechtsgevoel, dat is al in horizontale zin weg. En dat is ook in geestelijke zin helemaal footsie. Dat wordt allemaal voor werkelijk bedekt met het evangelie. En dat is wel een heel vals evangelie. Want dat is niet oprecht gestoeld. Dat is allemaal ten koste van het recht Gods. De ijver van Gods huis wordt niet meer in de harten geopenbaard. Zoals Christus dat zegt. De ijver van Gods huis verteerde hem. Kijk, hier is Salomo. Die had er wat van ontvangen. Daniel, die had er wat van ontvangen. Ook als die tegenover, want koning Nebukadnezar was eigenlijk een keizer. Eigenlijk was hij een keizer. Zo groot was zijn macht. Maar daar komt Daniel niet van onder de indruk. Nee, hij was niet op mensen eerbelust. Hij wilde alleen God behagen. Nou, daar heb je nou de oprechtheid. Trouw zijn aan de zaak van Christus. Zonder daar een procent in te sjoemelen. En dat kost je naam, je bestaan. Oh ja, dat kan van alles kosten. Wat heb je dan nog te verliezen? Denk je dat je hier wat te verliezen hebt aan deze zijde van het graf? Dan maak je toch ook een dodelijke vergissing. Want als Christus aan alle rechten heeft voldaan, de wet ten volle vervuld, de naam des vaders ten volle verheerlijkt, dan staat alles op zijn naam. Ook wat we van de Heer hebben ontvangen, dat moet je onderzoeken. Heb ik dat recht ontvangen uit de rechterhand van God of uit de linkerhand van God? Dan ga ik alles aan de Heer toeschrijven, dan ben je niet meer eigenaar, maar dan ben je rentmeester. Dat is ook een waarachtig kenmerk van genade. Dan zeg je niet, dat is mijn, dat is mijn. Dan zeg je, alles is des Heer. En dan ben je rentmeester. En Salomo was ook rentmeester. Hij kwam niet voor de dag met, ik ben de koning. Nee, nee. Hij vervulde zijn roeping, zijn ambt, zoals Daniel die hebt vervuld. Zoals alle godzalige koningen hebben vervuld. Die sloegen zich niet op de borst van hoogmoed. En dat is wel weg, ja, geheel weg in onze dagen. Je kan het ook niet veranderen hoor. Als de Heer een kracht der dwaling erop gooit, je krijgt hem er niet af. Ook al zou je heel je leven lang bidden, je komt niet door het plafond. De Heer neemt er niks van op. God laat niet met zich spotten. En als een verbondsvolk wat de brutaliteit overhoop haalt om al Gods wetten met voeten te treden, ook de wet, het gebod waar staat geschreven, gij zult niet doden, en dan een koningin die dood, die killer Atalia, naar de mond spreken, allerlei zegeningen en lof op haar hoofd uitspreken, nou dat zijn wel gruwelstukken. Dat zijn echt gruwelstukken. Voor God! En voor de mensen. En voor de mensen. Want wat is dat Nederlandse volk, daar heb ik mij over verbaasd, zo gemakkelijk te betoveren. Ja, heel de wereld. Het is nog niet vreemd, we zijn in de leugen gevallen. Mensen omhelzen de leugen. Aan de leugen wordt bakken met geld verdiend. Ook door het Reformatorisch Dagblad. Dat is gewoon commercieel, mensen. Ze doen net of dat een of andere Bijbel is. Dat is gewoon een commerciële business. En dat produceert aan de lopende band leugen en bedrog. Die mensen hebben geen besef wie God is. Totaal geen besef. Dan noemen ze zich ook 10 keer uitgereformeerd. Dat zegt voor God niks. Helemaal niks. En dan gaat God die koning Nebukadnezar eruit halen uit die grote massa. Om hem nog tot de hel toe te vernederen. Dan weet je ook hoe God werkt. Hè? Dan weet je ook hoe God werkt. Hanna geeft die schone belijdenis. Paulus geeft die belijdenis. Je kent het uit meerdere belijdenissen horen van de geroepen heiligen. Het gaat altijd door die weg. Want de poort is eng. En die oude mens komt er niet doorheen. Want die is te breed, te hoogmoedig, te hoog, te lang. Nee, die moet sterven. En dat is de gelukkigste dag in je leven. Want daar volgt onmiddellijk op dat Gods volk door de opstandingskracht van Christus ook opstaat uit haar zondegraf, uit haar ademsgraf, op de stem van de Zoon van God. Want wedergeboorte, dat is natuurlijk in al die afgescheiden kerken allemaal vervalst. Je wedergeboren, maar de Christus niet kennen. Mensen, hoe krijg je het verzonnen? Hoe krijg je het verzonnen? En dat hebben we gezien met die brochure van Huizen. Het is niet naar de Bijbelse orde om rechtstreeks tot Jezus te bidden. Nou, ik heb het zelfs de paus nog niet horen. Ja, die stelde de Maria voor. Maar laat maar eens zeggen, geen valse leraar heeft dat ooit uitgesproken. Dit zijn wel zulke ketterijen, mensen. Ik zou zeggen, het is zijn zonde tot de dood, als ik dat durf te beweren. En het wordt beweerd, en dat noemt zich gereformeerde gemeente. God lacht erom. Hij zal lachen in je verderf, als je vrezen komt. Als je daar maar een ogenblik je vertrouwen op stelt, of een cent aan wijdt. Je moet uit die kerken, je moet uit die refoholen van de duivel. Want daar word je levend op bedrogen. En dat blijkt nu ook, nu de hele SGP meedanst met het globalisme. Dat komt allemaal uit die prediking van die tweemensleer. Ik heb het u al vele keren gezegd. Uit die tweemensleer, dat viervoetige gedrocht wat op de brede weg loopt. Want die oude mens, ik heb het al gezegd, die komt niet door die enge poort heen. Die kent dat zwaard van Salomo niet. Laat staan het zwaard van de meerdere Salomo. Dat zwaard van de wet. Dat ga je echt kennen. Dat ga je echt kennen. En dat zwaard is opgeven, maar de Heer buigt het af. En dat gaat ook door het hart van Christus. En dat zal het wonder blijken in je leven. Dat dat zwaard wordt afgebogen, dat zwaard voor Gods gerechtigheid, zwaard ontwaakt tegen mijn hebben. En dat zwaard is er bij Christus doorgegaan. Dat die, we hebben dat eerste vers niet gezongen, maar die Psalm 22 geeft daar wel getuigenis van. Het eerste vers, mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zoveel strijd? Dat betrof ten eerste en ten volle Christus. De Vader heeft zich geheel teruggetrokken van de Zoon. Geheel zijn aangezicht voor hem verborgen om een volk wat in de duisternis leeft, het leven te geven. Christus heeft daar alles aan gedaan. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hun niet toerekenende. En als je dat allemaal wil leggen, als je dat allemaal voorbij houdt, en je keert niet met al je ongerechtigheid terug naar je schepper, in de aanvaarding van je welverdiende straf, dan mensen, wat denk je waar je dan gaat blijven in de eeuwigheid? Wat denk je? Je hebt God niet nodig, je verzoent al je zonden zelf en je dekt dat allemaal toe met eigen gerechtigheid. En hoe denk ik dan dat dat afgelopen? Hoe denk ik? Het leven is maar een damp, de dood wendt ieder uur. Het leven is maar een schaduw, we vliegen daarheen, zegt het woord. En dan sta je straks voor God en je weet op 1000 vragen geen antwoord. Nee, nu is het nog de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. En ook als je nou recht ontdekt bent, dan ben je, ik weet het uit mijn eigen leven, dat aan het recht Gods genoeg geschieden. Dan ben je eerlijk zalig worden. Want je weet, je bent zodanig overtuigd dat een schijnbekering, daar kun je eigenlijk niet mee voor God ophouden. Wat staan als je voor zijn troon met een schijnbekering? Daar zijn de dwaze maagden wel achter gekomen. En ze vonden de deur gesloten. Weet je dat dan? Dus daar moet een ontwaking komen dat God, God is de duivel, geloof moet ook, als een sidder. Daar heb je het nou. De duivel, die heeft nog een historisch geloof. Met een historisch geloof kun je God niet ontmoeten. Maar zonder historisch geloof kom je er ook niet. Je kent niet gedeeltes uit Gods woord schrappen, wat je niet lijkt. Een historisch geloof stemt al de waarheid in Gods woord toe. En een waar geloof mag het omhelzen. Dat is nou het hele verschil. Die mag eruit leven. Uit het woord leven. Dat is het leven. Want het woord is vlees geworden. Het woord was bij God en het woord was God. Dus je moet dit niet als papier beschouwen met gedrukte letters erop. Dat is de letter die doodt. Hier is het leven. In Gods woord is het leven geopenbaard. Christus is niet dit papier, maar daarin wordt hij wel geopenbaard. Dit is Gods woord. En Gods woord is het zaad van de wedergeboorte. Dus kinderen, zoek het in het woord van God. Op je knieën voor de troon van God. En blijf de Heer net zo lang smeken totdat hij aan het firmament van je ziel verschijnt. Die tussentreden, dat wordt in onze dagen niet meer getreden. Dat is absoluut noodzakelijk. En dat de Heer dat vonnis uit je leven wegwist. In de overneming van dat vonnis. Want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. En zo het rest is van de zin gemeente. En wel van die christologische psalm 22. Waar het ten eerste over Christus gaat. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Hier in het vorige vers hebben we reeds gezongen. Mijn beenderen zijn van één gescheiden. Kijk. Dat zwaard van Gods gerechtigheid is door hem heen gegaan. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond van dorst gekloofd. Gij zult eerlang mij door de dood het hoofd in het stof doen bukken. En het negende vers. Mijn beenderen kan ik tellen één voor één. Een boos gezicht beschouw dit wel tevreden. Zond zien zich niet om met mijn tegenheen hun geest te strelen. Wat er verder volgt in het achtste, negende vers van Psalm 22.
Yeah.
rechtspraak stelt Salomo de zaak op scherp. Gaat het ook geestelijk. De Heere stelt de zaak op scherp. En er gaat aan vooraf dat hij schiet zijn pijlen af in vijanden. Want van nature zijn we vijand voor God, zijn we in oorlog met God. En stelt God de zaak op scherp. Dat is ook een geweldige toetssteen. Als jij er nou eens na had en je geeft je eigen uit voor een kind van God, is de zaak ooit wel eens op scherp gesteld. Ik zei dit vertellen dat een echt kind van God dat begreep. Ja. Doorzoek en toets schijn mijn gangen. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En stel mij op de levende, op de eeuwige weg, op die smalle weg des levens. Haal mij een zwaard. Je wilt toch weten of je nou voor rekening van Christus leeft, of voor je eigen rekening. En daar geeft de Heer dikwijls getuigenis van in de bevestiging der zaken. Ik mocht het van de week weer ondervinden. Maar dan gaat het weer op de punt van een naald. En dan valt het zo vrij voor God in je ziel. Dan zeg je, Heer, zeg het nou maar. Zeg het nou maar hoe het met me staat. Het een of het ander. Ik weet dat verhaal nog van Huntington. Die kroop in een veld. En toen bad hij de Heer. Hij smeekte de Heer. Hij zegt, Heer, als ik nou een verworpene ben, laat het me maar weten. Het moet eens een keer vlak vallen tussen God en je ziel. En van de week was het tegen. Hij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, het zal het u niet genaken. De Heer heeft nog meer gezegd. Maar het gaat altijd op het puntje van de naald. De Heer onder dat heilige recht. De Heer moet aan zijn recht komen. Zijn naam moet verheerlijkt worden. Ook in de ondergang van de goddeloze wordt zijn naam verheerlijkt. Dan leef je dat nooit in. Kun je altijd aan vasthouden dat je een kind van God bent? Ja, het geloof is zeker niet. De aanvallen van de duivel zal er wel voor zorgen. Dat je een duisternis over je ziel krijgt. Door je ongeloof en door al die schouderklopjes die geeft. Mens is er niet op berekend. Als we niet staan in de volle wapenrusting Gods, ben je niet berekend op die listige omleidingen des duivels. En geeft de duivel niet de schuld, dan ben je alleen maar zelf de oorzaak van. Ook na ontvangen genade. David die zegt wel, die leeft in de vrezen des Heeren, als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt. Ja, waar zou je dan blijven? Die geloofsanxiety, nou, dat kent elk kind van God. In de wereld zult gij verdrukking hebben, dat woord verdrukking betekent letterlijk angst. Dat is geen wettische angst, nee. Maar Gods volk heeft hier aan deze zijde van het graf geen leven. Ze hebben geen plaats in deze gewesten. Nee, en nou ik met die Great Reset, Klaus Schwab heb gezegd, en niet dat zijn uitspraken geldend zijn. Maar dat zijn ze wel van plan. Gij zult niks bezitten en gelukkig zijn. En wat hun dan onder geluk beschouwt, zegt de duivel op. Die beloof je koeien met gouden horens en hij bezorgt je de hel. Dus jij was schuld. Want de Heer had het gezegd een dag als gij daarvan eet, zult voor de dood sterven. En we hebben naar de duivel geluisterd. We zijn hem in de armen gesprongen. We hebben God vaarwel gezegd. En dat zou toch wel een eeuwig wonder zijn. Als de Heere in Christus zijn aangezicht wendt, als je dat hebt moeten inleven, gans verloren te zijn, gans verloren te liggen in je geboortebloed op het vlakke des velds, dan is er toch geen redder meer aan. Velen kunnen het grijpen, maar bij Gods volk worden de handen afgekapt. Kunnen ook niet meer lopen. Dat verloren schaap kon de herder niet meer vinden zelf, op eigen krachten. Hij kon niet meer lopen. En op les kon hij ook niet meer blaten. Je gebeden worden tot zonde, dus al God verzorgen. Opdat je zou leven uit de voorbidding van Christus. Vader, ik wil dat die met mij zijn, die gij mij gegeven hebt, eeuwig met me zijn. Want daar heeft hij plaats voor bereid. Daar heeft hij zijn bloed voor gestort. Het bad der wedergeboorte. Wedergeboren door water en geest. Water, het bad der wedergeboorte in geestelijke zin. Het water wat uit de wonden van Christus liep, niet vermengd met bloed, zuiver gescheiden, water ziet op de wedergeboorte en het bloed op de rechtvaardigmaking. Hoe heeft het kunnen bestaan dat er al decades een leer wordt geleerd, een wedergeboorte wordt geleerd zonder Christuskennis? Het is een leer uit de hel. En al die mensen zien er reformatorisch uit. Door de week niet, want dan mag alles natuurlijk. Maar zondag zien die mensen er keurig uit. We hebben het ook al gezien bij de Latter-day Saints. Ik was een keer op reis, toen zei ik tegen de jongens, nou, we kunnen wel naar die kerk, want dat is allemaal reformatorisch. Het was de kerk van de duivel. Dus alles wat voor aanzien is, ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Die fariseeën die zagen er ook heel reformatorisch uit met de lange gewaden. Maar het waren wit gepleisterde graven gelijk. Zo moet een mens leren kennen, want dat kleed moet uit. Dat werd bij Adam en Eva uitgetrokken, die bladen van eigen gerechtigheid. En toen heeft de Heer een dier geslacht en hun overtrokken met het vel, met de huid van dat dier. Dat zag op het kleed van de gerechtigheid van Christus. Dat moet met ons allen gebeuren. En als het gebeurd is, dan kun je buiten de Heer Jezus niet meer leven. Nou, daar zorgt de Heer voor. En dan kun je in de zonde niet blijven leven. Dan ga je, ik zal het je verzekeren bij de Heer vandaan. Net als koningin Esther. Kom, maar ik zal tot de koning gaan. Dan geef je de Heere de hand. Dan zou het je leven kosten, want hij is het leven. Buiten hem is er geen leven, mijn kind. Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dus het wordt op scherp gesteld. Dat doet de Heere geestelijk ook. Hoor. Als hij de boog van zijn recht gaat spannen, dan stelt hij het op scherp. Dat is toch eerlijk? Hè? Dat is toch eerlijk? Sion zal door recht verlost worden. En de wederkerende door gerechtigheid. Dat is niet het recht Gods. Want er zouden onderverteerd moeten worden. Dus het recht van Christus, de gerechtigheid van Christus. De verworven gerechtigheid van Christus wordt dan toegepast. Wordt dan vermaakt aan een verloren ziel. En dan hebt hij uitgeroepen verloren. Verloren. En in de poort steekt hij weer zijn handen aan op. Behouden, behouden. Het gaat in een twinkeling of een aai. Ja, die vele vooraf gaan, die vele stervende mensen, maar die gaat de Heere voorbij. De doden, die zullen horen, de stem van de Zoon. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. De Heere stelt een climax, hij stelt het op scherp, het gaat op de punt van een naald. En dan gaat het ook weer vanaf, want de Heere dood en maakt levend. Hij doet er hel nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. U zegt, maar ik heb altijd een liefelijk evangelie gehoord. Het evangelie is liefelijk als het op rechtsgrondige grond is. Anders is het een evangelie naar de mens en het kan wel liefelijk klinken, maar daar kom je voor eeuwig mee om. Wat wil je nou? Wil je aan deze zijde van een graf lief en aardig behandeld worden en altijd naar je begeerte? Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt, omdat gij het in uw welste zou doorbrengen. Wil je dat dan? Hè? De Heer maakt zijn volk eerlijk zalig. Heerlijk zalig, maar ook eerlijk zalig. In een weg van recht. En dan moet je die oude mens verliezen. Wat leven onder die wet betekent dat? Dat is die oude mens die leeft in de zonde. Ja, die snijdt de Heer af. Dan gaat het zwaard van die wet erheen. Ik ben door de wet en wet gestorven. Omdat ik Gode leven zou. Ik leef, nog niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En alles wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. 10 dagen verdrukking. Slechts 10 dagen verdrukking. Die gaan haastig voorbij en dan mag hij eeuwig bij de Heer zijn. Eeuwig zijn naam loven en prijzen omdat hij het heeft gedaan. Dus Gods volk hebben een heerlijke toekomst. En dan mag ze er al de voorsmaken, mag ze er alles van proeven aan deze zijde van het graf. Je krijgt geen 2 hemels hoor. Nou, dat niet. Maar ik weet me nog goed te herinneren dat op deze geschiedenis betekenis zat in het leven van tante Lena. En dat ze onder een preek van deze geschiedenis van de Heer, die had daar Jan toegewezen en er waren meer kapers op de kust. En tante Lena had geen wapens in de strijd, toen ging ze bij God schuilen. En toen zat ze onder zo'n preek, doorsnijdt dat levende kind in tweeën en toen werd die Jan, dat was dat kind, haar toegewezen. Bij God vandaan. Ze wist hoe zijn oom Jan gekomen was. Bij God vandaan. Nou, dat hoor je niet meer in onze dagen. Je hoort haast niet meer van de wonderen Gods. Als ik daarvan in mijn eigen leven getuigenis mag afleggen. Ik heb het wel eens in mijn boeken verwerkt, want dat wordt ook niet meer verstaan. Als je dan een boek schrijft, een historieboek, en dan sta je in die schoenen van de persoon waar het over gaat. Zo moet je. Anders kan ik niet schrijven. Dan is het allemaal likwerk. Nee. Ook geestelijk. Je moet in die schoenen staan, laat ik het maar eens zeggen, in die voetstappen van Christus gaan. Dan kun je er uitspreken, werd vanmiddag op de catechisatie nog enige woorden aan gewijd. Als je erover spreekt, ja, dan kost je geen moeite. En als je eruit spreekt, net zoals deze vrouw, die sprak er niet over. Och, mijn Heer, geef haar dat levende kind en dood het geen zins. Want dat kind, dat lag in haar hart. Dat lag in haar hart. En dat komt openbaar. Als het erop aankomt. Als het op scherp gesteld wordt, nou geef haar dat levende kind dan maar. Want ik wil niet dat mijn kind sterft. Dan zou ik het wel altijd moeten ontberen, maar dat is me beter, duizend keer beter als dat mijn kind hier gedood wordt. Nou, zo had het geestelijk ook. De Vader die wijst je Christus aan. Maar dat gaat op scherp, dat gaat echt op scherp. Waar is het je nou om begonnen? Christus en de Belial? Een leven in de wereld, een beetje godsdienstig getint? Of een heel vroom leven, met toch de zonde aan de hand houden? Wat wil je nou? Ben je God bedriegen? Hij is niet te bedriegen. Dat zie je hier. De Heer laat zich niet bedriegen. De Heer had het ook aan Salomo kunnen openbaren. Nee, zo belieft de Heer dat niet te doen. Hij werkt door de middelen. En Salomo was eigenlijk koning en rechter. Want dat was een koning. Een koning was ook rechter. En dan moet hij recht spreken in de poort. Lot zat zelfs in de poort van Sodom om recht te spreken. En hier komt het erop aan. Hier wordt dat kind toegewezen aan de ware moeder. Ja. En dan heb het in je ziel geklonken in geestelijke zin. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. En dan wijst die vader, die verloren zoon, aan Christus toe. Wat je dat? Het moet toch eerlijk gaan in ons leven. Je krijgt getuigenis door de Heilige Geest. Je krijgt getuigenis van de zoon. En je krijgt ook getuigenis van de vader. Dat zei het oude volk altijd, we moeten met een drie-enig God verzoend worden. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader die verkiest als oorzaak van onze zaligheid. De Zoon die verlost als grond van onze zaligheid. En de Heilige Geest past alles toe. En dan krijg je van de drie personen van het goddelijke wezen kennis, zaligmakende kennis. Ja, de Heilige Geest is ook God. Ze mag in kracht zoals die Jozef getuigen worden. De Heilige Geest is God. Door de Geest Gods wedergeboren. Op de stemmen van de Zoon van God. En de Vader is het die levend maakt. Maar de Zoon is het ook die levend maakt die hij wil. En dat wordt in die afgescheiden kerken allemaal ontkend. Dan is het alleen dat fariseïsme dat de Vader alleen vrijspreekt. Verschrikkelijk. Ja. Maar ook de Zoon. En dat wordt ontkend. Dat ontkende kerst al. En dat zijn degenen die blijken toch aan de verkeerde kant te staan door van God een democratische God te maken. Want kijk, daar heb je het allemaal. Als dat een wettische leer wordt, van alleen dat aan de Vader toeschrijven, dan blijkt er ook allerlei ketterijen op te volgen. Dat is altijd, gaat altijd op. Gaat altijd op. En dan overtreden ze de leer van Christus. Maar die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide. De Vader en de Zoon. Amen. Heere, gij stelt het op scherp. En dat is absoluut noodzakelijk. Opdat we zouden weten waaruit we gevallen zijn. En opdat we weten, zouden weten wat vrije, soevereine genade is. Het is geen coöperatieverband. Gij doet het geheel en alleen. En gij spreekt de zonder vrij op grond van de gerechtigheid van Christus. Heer, mag het onder ons nog gekend worden en vermenigvuldigd worden. En ook als we de kennis aan mogen hebben, mochten we altijd naar bevestiging staan om gesterkt te mogen worden in het allerheiligste geloof. Gedenk uw kerk wereldwijd, de weduwe en de wees, die Jezus willen aannemen. Gemeente, nog zingen van die 22e psalm en daarvan het 12e zangvers. Gij die God vreest, gij alle prijs de Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereert. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oorlog oog van mijn verdrukking wenden, maar heeft verhoord wanneer ik uit de ellende riep naar hem op. 12e zangvers, psalm 22.
Oh,
Vader, de zegende zere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.